44, iets, 42, 42, ietsje minder. Hoeveel? 30, ietsje meer. Iemand anders die kan helpen? Lydia? 39. 39 in het Oude Testament. Ja, dus 66 totaal, 39 in het Oude Testament. Dan mogen jullie even gaan zeggen, hoeveel staan er dan in het Nieuwe Testament? Dat is dan een rekensommetje, hè? Wiskunde. De hele Bijbel 66, het Oude Testament 39, dus het Nieuwe Testament. Oh, wacht even. 27, yo, wie, ja. Oh, moet ik ook een streepje zetten zeker op het bord? Nee. Heel goed, 27 boeken in het Nieuwe Testament. 39 boeken in het Oude Testament, 27 boeken in het Nieuwe Testament. Nou moet ik zeggen, van dat Nieuwe Testament zijn er 27 boeken, zeggen we. Maar eigenlijk zijn 21 van die boeken, zijn geen boeken, maar brieven. Wou jij dat zeggen? Oh, was ik net te snel. 21 daarvan zijn brieven. En vandaag gaan we eens zo'n hele brief lezen. Wow, we gaan een hele brief lezen. Maar er zijn lange brieven, er zijn korte brieven. We gaan de kortste brief van Paulus lezen. En dat is de brief aan Filemon. De brief aan Filemon. En als je een Bijbel hebt, zou heel handig zijn om mee te lezen. Ook al lees ik het misschien in een net iets andere vertaling. Maar als je een Bijbel hebt, zou het heel goed zijn om mee te lezen. De brief aan Filemon. De brief aan Filemon, dat is de laatste brief van Paulus en daarna heb je nog 7 brieven van andere mensen. En dan komt nog het boek Openbaring. Dus het staat, ja, Filemon. Ja, heb je het gevonden? Heeft iedereen het gevonden? Oké. Nou, die gaan we helemaal lezen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder. Aan de geliefde Filemon, onze medearbeider. Aan Apphia, de zuster. Aan Archippus, onze medestrijder. En aan de gemeente bij u thuis. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God te allen tijden als ik in mijn gebeden aan u denk. Daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw die u hebt tegenover de Heer Jezus en al de heiligen, biddende dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tonen in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. Want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart van de heilige door u verkwikt is, broeder. Dus eigenlijk wil dat al een beetje zeggen. De man naar wie deze brief geschreven wordt, is niet alleen maar een man van woorden. Hè, daar hebben we net ook over gezongen. Is niet alleen maar een man van woorden, maar ook van daden. En dan gaat het verder. Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt, om te bevelen wat nodig is, toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek. Ik vraag het netjes. Nu het zo met mij is dat ik, Paulus, een oud man ben en thans bovendien een gevangene van Christus Jezus, kom ik u een verzoek doen voor mijn kind dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb. Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, zowel voor u als voor mij. En ik zend hem, dat wil zeggen mijn hart, aan u terug. Ik voor mij had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie, maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen. Ik heb niets willen doen zonder dat u er vanaf wist. Opdat, wat voor goed u ook doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij. Want hij is misschien wel daarom een tijd lang weg geweest, opdat u hem voor goed zou terug hebben. Nu niet meer als slaaf, maar als meer dan een slaaf. Als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u. Zowel in het vlees, dus in het lichaam, als in de Here, in het geloof. Indien u dus met mij verbonden weet, neem hem dan op zoals u dat met mij zou doen. En mocht hij u schade berokkend hebben of iets schuldig zijn, dan breng dat dan mij in rekening. Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig. Ik zal het betalen, om niet te zeggen dat u mij nog meer schuldig bent, uzelf. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Here. Verkwik mijn gemoed in Christus. Ik schrijf u in het goede vertrouwen dat u mij gehoor zult geven. Immers, ik weet dat u zelfs meer zult doen dan ik zeg. Maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop, dankzij uw gebeden, hier wordt ook weer, hè, er wordt ook gebeden voor een bepaalde moeilijke situatie. Dankzij uw gebeden hoop ik u te worden teruggegeven. Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, laat u groeten. En Marcus, Aristarchus, Demas, en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van de Heere Jezus Christus zij met ulieder geest. Zo staat er, met jullie geest. Ja, dus dat is eigenlijk de brief aan Filemon. Ja, dus, nou, we gaan iets ingewikkelds doen. He, dit is een brief, hè? Dit is een brief. We gaan het hebben vandaag over deze brief. De brief die we zojuist hebben gelezen. En we gaan vandaag, dat is een moeilijk woord, een beetje exegese doen. Exegese, dat is een woord dat leer je als je op de bijbelschool, als je theologie studeert, dan doe je aan exegese. Maar eigenlijk betekent dat gewoon, we gaan met elkaar de Bijbel uitleggen. Het is exegese, is eigenlijk het uitleggen van de Bijbeltekst. En een brief, als je een brief hebt, die heeft een afzender en een ontvanger. Als ik een brief naar jullie stuur, hè, dan ben ik de afzender en jullie zijn de ontvangers. Zo is dat, hè? Zo werkt dat. Dus, in deze brief die we zojuist hebben gelezen, wie was de afzender? Paulus, oké. En wie was de ontvanger? Filemon, heel goed. Dat was Filemon. En wat je dan ook heel vaak hebt, als je de groeten doet aan iemand, dan doe je dat vaak namens jezelf. Hè? Je zegt, ik doe de groeten aan jullie. Hè? Maar dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, ik ben niet alleen, ik doe de groeten aan jullie namens Neeltje en mezelf. Hè? Dat kan, dat zijn dan de mensen in mijn omgeving. Maar jij hebt dan ook nog twee zussen, je hebt een papa en een mama. He? Dus dan zeg ik, ik doe namens mezelf en namens Neeltje de groeten aan jullie, aan Bo en aan Febe en aan papa en mama. He? Dus je hebt een afzender, je hebt een ontvanger en de mensen bij jou, daar kan je samen mee de groeten doen aan de mensen die bij de ontvanger zijn. Nou, dan worden er in deze brief, buiten Paulus om, want Paulus is dan de schrijver, maar buiten Paulus om, worden er 10 namen genoemd van mensen. Ik wil even al die namen horen. We gaan dat even opschrijven, wacht even. Mag het weg? Ja. 10 namen. 10 namen, ja. Ja, tien namen. Wacht even, hier is in je schrijfwijze. Ja, hier, hier, ja, oké. Oké. Marcus. Ja, en Marcus, dat was iemand. We gaan zo ver, hè? We gaan ze allemaal noemen, hoor. Wacht even. Marcus was dus iemand die was. Ja, die kom je wel op meerdere plaatsen kom je die tegen in de Bijbel. Dat was eigenlijk ook een beetje een reisgenoot. Iemand die samen met Paulus op reis was geweest. Maar die had op een gegeven moment had hij het een keertje een beetje moeilijk gehad. En toen is hij afgehaakt. Toen zei hij op een gegeven moment, ik ga niet meer verder mee. En toen is hij weggegaan. En toen wilde hij toch weer een keer met Paulus mee. En toen heeft dat, klinkt een beetje raar, maar toen hebben Paulus en Barnabas hebben een beetje ruzie gemaakt. Hebben een beetje ruzie gemaakt om deze Marcus. Van ja, mag hij nou wel mee, mag hij nou niet mee. Hij is de vorige keer is hij weggegaan, moet ik hem nu wel of niet meenemen. Dat was deze Marcus. Nou, dat is Marcus. En Marcus, die naam, die kom je tegen in verschillende brieven. Je komt hem tegen in de Colossensebrief, in de brief aan Filemon, maar je komt hem ook tegen in de brief aan Timotheus en in de brief aan Petrus. Nou, oké, goed. Dat was Marcus. Welke naam nog? Lucas. Dat is je broer zeker. Lucas. Wat weten we over Lucas in de Bijbel? Er was iets speciaals met Lucas. Hij vaarde niet op zo'n groot schip, maar er was wel iets met hem. Dat hij dokter was. Hij was een dokter, ja. Lucas was een dokter. Klopt, inderdaad. En die was ook een medewerker van Paulus. En Lucas was eentje die Paulus. Die bij Paulus bleef, zelfs toen alle mensen om hem heen hem in de steek lieten. Toen bleef Lucas erbij. De naam Lucas, die kom je tegen in de Colossensebrief, in de brief aan Filemon, en je komt hem ook tegen in de brief aan Timotheus. Welke namen nog? Nog een keer. Een moeilijke naam, hè? Bijna. Onesimus. Ja. Onesimus. Ja. Nou, daar gaan we straks iets meer over vertellen. Maar Onesimus, dat is wel een belangrijke in deze brief. Absoluut. Oké. En nu had... Julie. Oh, die namen toch. Julie had ook eentje. Demas. Oh, Demas. De naam Demas, die wordt 3 keer in de Bijbel genoemd. 3 keer. En 2 keer wordt hij heel positief genoemd. Dat is een goede hulp van Paulus. Een medewerker. Hij is zelfs een keer meegevangen genomen geweest met Paulus. Maar op een dag heeft hij toch ervoor gekozen om terug te gaan naar de wereld. En niet meer met God te willen leven. Dus hij is op een gegeven moment is hij weggelopen. Ja, er staat er op een gegeven moment dat Demas is Paulus uit liefde voor de wereld verlaten. Nou, Demas, die naam kom je tegen in de Colossensebrief, in de brief aan Filemon en ook in een brief aan Timotheus. Welke namen komen we nog tegen? Ik ga eerst even daar kijken. Bo. Aristarchus. Aristarchus. Ja. En Aristarchus was ook een reisgenoot van Paulus. En die heeft wel het een en ander meegemaakt. Hè? Die werd op een gegeven moment met Paulus overvallen. Niet zo leuk, maar dat is wel gebeurd. Hij heeft samen met Paulus schipbreuk geleden toen ze onderweg waren. Schipbreuk geleden. En hij heeft samen met Paulus in de gevangenis gezeten. Die naam kom je tegen in de brief aan Filemon en ook in de brief aan de Colossenzen. Oké, dat was Aristarchus. Welke naam, wacht even, ik kijk even, want jij bent al geweest. Even kijken, wie is er nog niet geweest? Oh, ja, maar jij bent ook al geweest, Bo. Nou, oké, wacht even. Welke? Ja, je staat er ook, dan worden het 11 namen. Ja, dat klopt. Oké, wel een hele belangrijke. Ja, is wel, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. We schrijven erbij. Maar als ik wat over Jezus ga vertellen, dan wordt het een heel lang verhaal. Dan had je nog veel meer liedjes moeten schrappen. Anders hadden we... Jezus. Maar goed, we weten wel, Jezus, dat is onze Heer. He, en dat is wel degene die voor ons barmhartigheid heeft getoond op de grootst mogelijke manier. Oké, welke? Epaphras. Vind je dat een mooie naam? Wie is er niet tevreden met zijn naam? Wie zou er graag Epaphras willen heten? Oh. Epaphras. Ja, Epaphras. Ja, dat is een beetje lastig afkorten, hè? Lucas kan je nog afkorten, of Luc of zo, hè? En ja, Timotheus kan je afkorten tot Tim of zo. Ja, dan kan je nog. Maar ja, Epaphras. Ja, oké, goed. Epaphras. Dus was een mededienstknecht van Paulus. Was afkomstig uit de gemeente van Colosse. En heeft ook samen met Paulus gevangen gezeten. Op het moment dat Paulus dus deze brief aan Filemon schrijft, was hij mee gevangen. Dus zijn naam kom je tegen in de Colossensebrief en in de brief aan Filemon. Lucas. Timotheus. In Nederland zeggen we dan Timotheus en hier zeggen ze Timotheus. Leuk, hè? Maar ja, goed, het is dezelfde persoon. We weten over wie we het hebben. Timotheus. En Timotheus, dat is wel degene, ja, dat was een hele brave persoon. Toen die geboren werd, toen werd hij geboren in een hele lieve familie, waar de mensen echt met God leefden. Had een gelovige Joodse moeder en hij was echt gewoon een hele brave jongen die echt ook met de Heer wilde leven. En dat was zo bijzonder in Timotheus dat hij eigenlijk in 9 van de 14 brieven van Paulus wordt zijn naam genoemd. Die wordt heel veel genoemd. Die is heel veel reizen is die meegegaan. Die heeft heel veel gedaan samen met Paulus. Dus zijn naam komt heel. Hij heeft zelfs een keertje met Paulus in de gevangenis gezeten. Dus, ja, oké, dat is al een hele goeie. Jouw Appia. Heel goed. Appia. Of eigenlijk Appia staat er bij mij. Maar misschien staat Appia. Ja. Maar goed, Appia vind ik ook goed. Want we weten over wie het hebben. Hè? Dat is belangrijk. En Appia, dat was de enigste van de alle namen die. Wat was er met Appia?
Meisje.
Was een meisje. Was een meisje. Was een vrouw. Ja, inderdaad. En misschien was dat wel de vrouw van Filemon. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou heel logisch zijn op zich. Voor de rest weten we niks over Appia. We weten alleen maar. Die naam wordt hier alleen maar genoemd. En er staat bij de zuster. Dus het was een gelovige vrouw. Lucas. Archippus, ja. Oei, oei, oei. Archippus. En Archippus, dat was ook een hele goede werker. Die wordt ook bovenaan in die brief genoemd. Hè. Die wordt als een van de eerste genoemd. En het zou kunnen zijn, zoals Appia de vrouw was van Filemon, dat Archippus een zoon van hem was. Dat zou kunnen. Dat wordt hier en daar wel een beetje gesuggereerd, maar we weten dat niet 100% zeker. Maar het zou kunnen. En er staat wel over Archippus dat het een medestrijder was. Maar dan, als je dan in de Colossensebrief leest, dan lees je ook wel dat hij een klein beetje aanmoediging nodig had. Hij was een goede werker, maar hij had nog een klein beetje aanmoediging nodig. Dat was Archippus. Oké, dus hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus er moet nog één naam zijn. Ja, Paulus, maar ik zei buiten Paulus om. Filemon. En Filemon, dat was de ontvanger van de brief, hè? Ja, dan hebben we ze allemaal. En wat we eigenlijk wel een beetje weten over Filemon, is dat het wel een rijke meneer geweest moet zijn. Dat denk ik toch, ja. Maar goed, allereerst even de vraag. Als je nu zo al die namen hebt gehoord, hè, en ik heb zo een beetje verteld over die mensen en ook de Bijbelboeken waar ze genoemd worden, dan denk ik, oké, waar zou Filemon nu eigenlijk wonen? Want dat kan je in deze brief die we vanmorgen hebben gelezen, kan je dat niet lezen, maar wel als je die namen gaat vergelijken met de brieven die we genoemd hebben. Hebben jullie goed opgelet? Waar zou Filemon wonen? Dat wordt een beetje moeilijker, hè? Nee. Nou, ik heb genoemd dat er een heleboel van deze mensen, die komen in twee brieven voor. En dat is de brief aan Filemon en dat is de brief aan Colossense. Dus Filemon woonde in Colosse, de stad Colosse. Zeg ik het fout? Oké. Ja, heel goed. Hij woonde in de stad Colosse. En dus, toen Paulus zijn brief aan Filemon schreef, toen schreef hij waarschijnlijk twee brieven en die verstuurde die waarschijnlijk tegelijk. Nou, wat weten we allemaal over die gemeente van Colosse? We weten dat het een gemeente is die een moeilijke voorgeschiedenis had, waar mensen een... De microfoon gaat mijn bril een beetje raar zitten. Dan ga ik ineens alles dubbel zien. De gemeente had een beetje een moeilijke voorgeschiedenis. Er waren allemaal dingen gebeurd. Vroeger waren ze heel vijandig tegenover de christenen. Dat kan je een beetje lezen uit de brief aan de Colossenzen. En het lijkt wel alsof er mensen zijn die ook in die gemeente, want het is dan nu een gemeente, een kerk, maar het is niet zomaar een kerk zoals wij hier hebben, een gebouw, maar het is eigenlijk in de stad Colosse waren verschillende mensen die hadden thuis een groepje gelovigen. En die hadden wel contact met elkaar en dat noemen we de gemeente van Colosse. Maar het lijkt erop dat de mensen daar in die gemeente allemaal een beetje van die rare dingen begonnen te leren. Hè? Dingen als je moet je laten besnijden, want anders ben je geen goede gelovige. En je moet op de Sabbat moet je samenkomen, want anders ben je geen goede gelovige. En je mag niet zomaar alles eten, want anders ben je geen goede gelovige. Hè? En het lijkt wel alsof die mensen in die gemeente ook nog heel veel moeten leren, moeten afleren. Nou ja, dat moeten we allemaal, dat is op zich helemaal niet verkeerd. Maar dat zag je daar dus ook wel een beetje gebeuren. Nou goed, wat we ook lazen in de brief aan Filemon was dat Paulus een gevangene was. Hij was gevangen op dat moment. Hij zat onder huisarrest. Wat is huisarrest? Nou, dat moet toch niet moeilijk zijn. Huisarrest. Wat is huisarrest? Lucas? Ja, heel goed. Ja, je kan niet meer zomaar, je kan dus niet meer zomaar je huis verlaten. Hè? Je moet eigenlijk in je huis blijven. Dat is huisarrest. Paulus zat onder huisarrest. Hij had een Romeinse soldaat bij hem die hem bewaakte, maar hij mocht dus wel vrienden ontvangen in zijn huis, maar hij mocht niet zomaar naar buiten. Daar had hij toestemming voor nodig en dan mocht hij misschien eventjes voor boodschappen te doen of zo, maar voor de rest niet. Hij had huisarrest. Nou, wat zou er nou door jouw hoofd heen gaan als jij gevangen zou zitten? Stel dat je gevangen zou zitten omdat je een bank hebt overvallen. Zou je dan boos zijn als je gevangen zit? Als je een bank hebt overvallen? Word je dan boos? Hoe ga je dan reageren? Wat denk je dan?
Dat is
Oké. Ja, maar goed. Maar ik dacht eerst, je hebt een moord gepleegd, maar dat is helemaal nog erger. Nee, gewoon een bank ook. Gewoon een bank. Maakt het uit. Oké. Je hebt iets gestolen. Laten we het zo doen. En je zou in de gevangenis zitten. Zou je boos zijn? Zou je boos zijn omdat je in de gevangenis zit? Of zou je denken, ja, eigenlijk heb ik mijn verdiende straf. Is eigenlijk toch logisch, hè? Maar, wat nu, als je gevangen zit, omdat je over de Heer Jezus hebt verteld? Hoe zou je dat vinden? Of omdat je iets goeds hebt gedaan voor een ander, en je zit daarom gevangen. Hoe zou je reageren? Ja? Dat zou jij dan zeggen, ik heb niks misgedaan. Dat vind ik een hele goeie. Ja, wat zouden we nog kunnen zeggen? Het is niet eerlijk, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Hè? Of ik zou zeggen van, weet je wat, ik haal er een advocaat bij en ik ga een rechtszaak aanspannen, want ik sta in mijn recht. Ik heb niks verkeerd gedaan. Precies. Zo, dat zou je kunnen zeggen. Hè? Wat deed Paulus? Ging die mopperen? Ging die klagen? Ging die zeggen, ik heb niks verkeerd gedaan? Hij ging zingen. Ja, dat heeft hij zeker gedaan. Zeker toen hij, dat is nog een andere keer dat hij ook in de gevangenis heeft gezeten. Toen zat hij echt in de gevangenis. Maar hier zit hij dan niet in de gevangenis, moet hij in een huis. Hij mag zelf een huis huren, zit hij in een huis. Maar hij heeft zeker gezongen, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar hij is eigenlijk in zijn hoofd. Is die helemaal niet bezig met jongens, ik moet vrij worden of zo? Helemaal niet. Hij wist al van tevoren dat dit zou gaan gebeuren zelfs. Hij wist al van tevoren dat hij gevangen genomen zou worden. En hij wist al van tevoren dat God eigenlijk al een beetje aan hem duidelijk gemaakt dat hij gevangen zat om uiteindelijk voor de keizer van Rome te verschijnen. Dus hij wist dat hij gevangen zat. Eigenlijk voor een belangrijke zaak, want voor de keizer verschijnen, dat betekent dat heel Rome uiteindelijk, of heel het Romeinse Rijk, op een gegeven moment toch een stukje van het evangelie kon gaan horen. Als hij het aan de keizer kon vertellen, dan had hij de belangrijkste man gesproken. Dus, maar oké, Paulus zat gevangen omdat hij het evangelie had verteld en hij was dus niet boos, maar hij was juist blij om alles wat hij zag, wat er gebeurde met het evangelie, zonder dat hij er zelfs maar bij was. Hè? Paulus is dankbaar, schrijft hij in deze brief. Hè? Hij zegt, ik ben dankbaar, ik dank mijn God te alle tijden als ik in mijn gebeden aan u denk, dat ik hoor van uw liefde en uw trouw die u hebt tegenover de Heer Jezus en alle heiligen. Paulus is dankbaar. Hij is niet boos omdat hij gevangen zit. Hij is dankbaar. En hij is blij met een man als Filemon, die zo goed ook meehelpt met de verkondiging van het evangelie. Maar wat weten we allemaal over die Filemon? Nou, we weten dus al, we kennen hem eigenlijk alleen uit deze brief, hè? Maar we weten wel dat het een medewerker was van Paulus en dat hij een gemeente bij hem thuis had, dat konden we lezen in deze brief. En Paulus die wenste hem ook genade en vrede. Dus, hoe zou die de verstandhouding, de relatie, de band tussen Paulus en Filemon geweest zijn? Een goede of een slechte band? Goed, ja, was goed, hè? Was een goede verstandhouding. Als je bijvoorbeeld kijkt in die laatste verse, hè, daar staat, ik schrijf u met het goede vertrouwen dat u mij gehoor zult geven. Paulus vertrouwde er gewoon helemaal op. Immers, ik weet zelfs dat u meer zult doen dan ik zeg. Paulus die zegt zelfs, maak voor mij maar huisvesting gereed, want ik hoop dankzij uw gebeden u te worden teruggegeven. Filemon die bad voor Paulus en het was ook zijn wens dat Paulus vrij zou komen. Nou, zo even een paar dingen die je dan weet over Filemon. Maar Paulus is in deze brief die we zojuist hebben gelezen ook bezorgd. We hebben het vandaag over barmhartigheid en Paulus is bezorgd over iemand, Over wie is hij bezorgd in deze brief? Dat hebben we kunnen lezen vandaag. Eén van deze namen. Eén van die... Onesimus. Ja, dat was de naam die jij noemde, weet je nog? Dat was de naam die jij noemde. Onesimus. Daar is Paulus bezorgd over. En dan zegt Paulus in vers 10... Het is mijn kind wat ik in mijn gevangenis verwekt heb. Nou, moet je niet denken dat Paulus vreemd is gegaan of zo, dat er iets... Maar Paulus heeft in zijn gevangenschap, heeft hij iemand tot het geloof gebracht. Heeft hij iemand van God, van Jezus verteld en die is tot het geloof gekomen. En dat is deze Onesimus. Die is tot het geloof gekomen, hè? Dus als verwekt, hè, dan denken wij aan... Hey, er wordt een kindje geboren, maar als Onesimus tot geloof gekomen is, dan wordt hij wedergeboren. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, hij wordt wedergeboren. Dus in die zin heeft Paulus natuurlijk helemaal gelijk als hij zegt, dat is mijn kind wat ik in mijn gevangenschap heb verwekt. Maar goed, ja, Onesimus die kan dan zeggen, ja, ik kom tot geloof, dan ben ik ineens een heel braaf mens en dan gaan ze me vast niet meer straffen als ik iets verkeerd heb gedaan. Maar ja, is Onesimus, doet hij het voor de schijn? Is hij christen geworden voor de schijn? Of is hij een echte, veranderde mens? Vers 11, wat lezen we daar in vers 11? Onesimus, die vroeger onbruikbaar was, maar nu zeer bruikbaar. Dus ik denk toch... dat het niet maar voor de schone schijn was. He? Ik denk dat Onesimus echt veranderd was in zijn leven. Nou, dus. Maar wat weten we nog over Onesimus? Wat hebben we nog gelezen over Onesimus? Hij dient Paulus. Hij dient Paulus, ja. Hij dient Paulus, absoluut. Was hij oorspronkelijk bij Paulus? Waar kwam hij vandaan? Hij was een slaaf. Hij was een slaaf. En niet zomaar een slaaf, hè? Hij was niet zomaar een slaaf. Hij was dus een slaaf. Van wie was hij een slaaf? Van Filemon. Hij was een slaaf van Filemon. Ja. En... er is blijkbaar iets gebeurd. Onesimus is weggelopen. Is een weggelopen slaaf. En hoe hij dan bij Paulus terecht is gekomen, geen idee. Dat vinden we niet in de Bijbel, maar hij is weggelopen. En dan is hij bij Paulus tot het geloof gekomen. Maar hij was een slaaf. En ik weet niet of hij als slaaf geboren is, of dat hij later slaaf is gemaakt. Misschien was hij een beetje rebels. Dat kan zijn, hè? Soms heb je dat. Hè? Heb je van die slaven, die zijn een beetje rebels. Die zijn altijd een beetje dwars. Die willen altijd alle dingen anders doen. Hè? En die hebben er gewoon geen zin in om slaaf te zijn. Hup, ik loop gewoon lekker weg. Dat kan zijn. Kan ook zijn, misschien wel, dat Filemon, dat was dus zijn baas, dat hij misschien wel een beetje streng was en dat... Dat Onesimus daar dus wel heel veel last van had. En dat hij er gewoon niet meer tegen kon. En dat hij toen is weggevlucht. In elk geval, hij was een slaaf en hij is weggelopen. En een slaaf die wegloopt, die verdient wel straf. Hè? Want een slaaf is iemands eigendom. Ja, wij kennen dat tegenwoordig niet meer zo gelukkig. Het gebeurt nog wel hier en daar. Hè. We hebben net dat filmpje gezien wat Neeltje heeft getoond. Hè, over die vrouwen. Het gebeurt nog wel hoor dat er slaven zijn. Zelfs hier in België hè, worden soms mensen gedwongen om dingen te doen die ze eigenlijk anders niet zouden doen. Maar oké, slaven. Onesimus was weggelopen. En dat zal voor Filemon misschien wel heel erg vervelend zijn geweest. Want Filemon die verdiende misschien wel geld met wat Onesimus deed. Of in ieder geval was er een belangrijke hulp in huis. En doordat Onesimus was weggelopen, was dat allemaal ineens voorbij. Dus, ja. Onesimus die was weggelopen. En voor Filemon was dat heel vervelend. En als Filemon Onesimus op een dag zou terugzien, ja, dan kan je er wel op rekenen dat hij natuurlijk zwaar straf krijgt, hè. Want zo is dat, hij was een slaaf en hij zou straf verdienen. En daarom schrijft Paulus deze brief aan Filemon. Wat zou nou Gods wens zijn in zo'n situatie? De slaaf is weggelopen, Filemon is boos. Wat zou God nou wensen? Wat zou Jezus wensen? Vrede, vrede, ja, inderdaad, vrede. Dat denk ik ook, dat God wenst dat er vrede is. Hè? Wat zei jij? Vergeving, vergeving. Vind ik een hele mooie, hele mooie. Hè? Want we hebben het vandaag over barmhartigheid. Wat betekende ook alweer barmhartigheid? Iemand helpen die echt in nood is, hè? Iemand die het heel moeilijk heeft. Hè? Hulp bieden vanuit liefde, denk ik dan, hè? En vanuit het gevoel dat je wil vergeven. Ja, dus Filemon die krijgt deze brief. En Onesimus die moet deze brief zelf gaan brengen naar zijn meester. Of Onesimus moet die brief gaan brengen naar zijn meester, naar Filemon. Dus hij neemt deze brief mee, waarschijnlijk samen met de Colossense brief. Je kan trouwens heel gemakkelijk zelf zulke brieven maken, hè, zo dat oude, hè, met een kaars. Moet je nooit doen zonder je papa en mama erbij, maar dat kan je heel leuk zijn. Met een kaars kan je zelf zo een brief maken, die er gewoon heel oud uitziet. Hè. Dat is heel leuk. En hij moet die brieven meenemen, dus hij bergt ze netjes op in zijn tas en daarmee moet hij op weg gaan. Wat vraagt Paulus in zijn brief aan Filemon? Ja? Dat hij Onesimus moet terugnemen, ja, inderdaad. En mag hij hem straffen? Nee, niet straffen. Nee, hè? Nee. Hij vraagt juist of Filemon barmhartig wil zijn voor Onesimus. En hoe denk je dat Onesimus zich voelt als hij zo met die brieven op weg gaat naar Filemon? Stel dat Filemon nou een hele strenge meester is. Zou hij bang zijn om terug te keren? Nee, denk jij van niet? Jij denkt van niet? Ik denk dat hij best wel een beetje bang was, hoor. Het is niet voor niks dat Paulus zo'n brief schrijft, hè? Het is niet voor niets dat hij zo'n brief schrijft. Het is echt wel omdat Paulus ook wel weet, als ik hem zo terugstuur, dan krijgt Onesimus er zwaar van langs. Maar Paulus die schrijft een brief. En daarmee hoopt Paulus dat Onesimus hem zal vergeven. En barmhartig zal zijn. Ja, dus Onesimus moet terug naar zijn meester. En die moet die brief afgeven. En natuurlijk moet hij dan ook gaan zeggen dat het hem spijt, hè. En hij zal beterschap moeten tonen in zijn leven. En Filemon, die zal op een goede manier moeten reageren. Dus die moet niet boos worden. Maar die zal barmhartigheid moeten tonen. En die zal hem moeten vergeven. En wat is Paulus' zijn rol in dit verhaal? Die is aan het, ja, we zouden zeggen, bemiddelen, hè. Bemiddelen. Hij is aan het helpen dat Onesimus weer op een goede manier terug kan komen bij zijn meester. Nou, oké. Dat over dat verhaal van Onesimus. Nou, op welke van die drie mensen lijk jij nou het meest? Dat kan voor ons allemaal verschillend zijn. Lijk je op Onesimus? Ben jij misschien ook wel eens een beetje rebels en heb je ook wel eens dingen verkeerd gedaan en weet je dat je het weer moet goedmaken en zit je er alleen een beetje mee, hoe moet ik dat nu goedmaken? Lijk je soms wel eens een beetje op Onesimus? Of lijk je meer op een Filemon van, oké, goed, er is iemand die mij wat heeft aangedaan en ik zal hem eens eventjes laten zien, laten voelen dat hij het verkeerd heeft gedaan. He? Of moet je juist dan leren om barmhartigheid te tonen en te vergeven? Of lijk je misschien wel meer op een Paulus, dat je ziet, hey, er zijn twee mensen die hebben een probleem met elkaar en het lukt ze niet om weer gewoon met elkaar te spreken en elkaar weer lief te hebben. En dan heb je ook een beetje hulp nodig. Nou, dan heb je misschien wel voor jezelf een gevoel van, ik lijk meer op de een of ik lijk meer op de ander. En misschien lijk je wel een beetje op alle drie. Dat kan ook. Hoe belangrijk is het om vergeving te vragen als er iets mis is gegaan? En hoe belangrijk is het om te vergeven natuurlijk, hè? Is dat belangrijk? Ja, hè? Dat is altijd belangrijk. Als je iets fout hebt gedaan, dan moet dat weer in orde gemaakt worden. We kunnen niet maar gewoon zeggen, ik doe het net alsof het niet gebeurd is. Ik loop met een grote boog om iemand heen. Dan ga je er niet geraken. Hè? Dus je moet dan toch altijd ook bereid zijn om vergeving te vragen, om barmhartig te zijn. En hoe belangrijk is het dan ook om andere mensen bij te staan als ze er niet uitkomen? Als ze het samen niet redden, ook dan heb je hulp nodig. En wat is het dan fijn als er mensen zijn die dat willen doen. En God is degene die zo graag wenst dat alle mensen met elkaar in vrede, wie noemde het er straks ook alweer, vrede. Jij noemde dat vrede, ja. Jij noemde dat, hè, vrede. Ja, dat is heel belangrijk, dat mensen weer in vrede met elkaar leven en dat ze in vrede met elkaar kunnen omgaan. Dus we kunnen heel veel leren van dat verhaal van Onesimus en zijn meester Filemon en Paulus die probeert te helpen. Nou, en ik hoop dat wij allemaal zo ook bereid zijn om steeds weer naar elkaar toe te gaan en te leven in vrede, naar elkaar te willen luisteren, ook eerlijk zijn tegenover elkaar, ook als we iets fout hebben gedaan. En dat ook leren om zelf barmhartig te zijn. Nou, hebben we toch alweer heel wat gehoord vandaag. Was een hele lange preek, zeg. Oei, oei, oei. Moeten we nou nog een liedje schrappen of niet? Nee. Oh nee, moet je niet doen. Moet je ook niet doen. Moet je ook niet doen. We gaan nog de heren danken. Ja. Dank u wel, heren, dat u als eerste barmhartig bent geweest. Heer Jezus, u bent zo barmhartig geweest. U hebt zelfs de straf betaald, de prijs betaald die wij niet konden betalen. Met uw leven hebt u betaald, zodat wij als mensen in vrede met elkaar kunnen leven. En wij mensen doen elkaar nog wel eens pijn en we doen nog wel eens verdriet aan elkaar. Maar Heer Jezus, u hebt ons geleerd dat we dan ook moeten vergeven, bereid moeten zijn om ook vergeving te vragen waar dat nodig is, dat we eerlijk en open met elkaar moeten omgaan. Heer Jezus, wilt u zo ons ook leiden, dat wij de barmhartigheid die u eerst hebt getoond, dat wij die ook zelf in ons leven meenemen en dat wij zo ook mensen zijn die barmhartigheid heel erg belangrijk vinden. Wees u zo nabij. We vragen het u in Jezus' naam en uit genade. Amen.